los ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Santa Maria,
jouw carrière als operazanger. En dat is begonnen na de Wilde Vaart, heb ik begrepen.
Nee, dat was nog op de Wilde Vaart.
Oké.
Okay. We maakten een reis in 1969. We gingen naar Philadelphia, New York, Philadelphia, Charleston zijn we ook nog geweest. En daar kwam ik op, ging ik de stad in Philadelphia. En hadden ze toen die tijd, was net de cassettebandjes, hè, die kwamen in. En dan hadden ze van die platenspelertjes. Er zat dan ook een cassette waar je het cassettebandje in kon doen. En er zat ook een radio in. En dat heb ik gekocht. Maar ja, toen moest ik bandjes hebben. Dus ik zoek. Maar ik kon helemaal, ja, weet je wat het is. Die bandjes waren er net in. Dus ik kwam uit bij Mario Lanza, die ik helemaal niet kon. Maar dat was dus opera, zeg maar. En ik kwam uit bij de zevende van Beethoven. Die ik nog steeds mee kan fluiten, zeg maar. En dus op het bandje stonden er 30 nummers. En dat vond ik wel heel interessant. En die heb ik de hele reis verder meegezongen. En toen vonden ze mij wel mooi zingen. En als we dan eens een theeparty hadden, of we hadden bijvoorbeeld een bingoavond, dan zei ze, weet je, doe jij eens een klein beetje, zing nog even een liedje, weet je. En dan zong ik ook vaak met zo'n bandje mee natuurlijk, van Maria Lanza. En dat vonden ze helemaal te gek. En ik ben ooit mijn oude bootsman tegengekomen. Jaren later, die vaarde al niet meer. Hij zei, jij bent het, je was de tweede op de vaart die ik mee heb gemaakt, die verder naderhand in de muziek is gegaan. En die wist nog precies met dat zingen. Hij zei, dat is grandioos. Ja. Nou, zo is het begonnen.
Ja. Maar je zingt ook andere Italiaanse liederen, niet per se opera.
Nee. Kijk, als je opera zingt, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een klein misverstandje. Want als jij een hele opera zingt, dan heb je eigenlijk daarop gespecialiseerd. En een opera duurt een anderhalf, twee uur. En dan studeer je in je hele leven twee, drie opera's in. En dan ga je mee over de beroemde zangers dan. Hè? Die gaan er maar helemaal de wereld mee over. En dan worden ze elke keer gevraagd voor diezelfde rol. Dat is heel specifiek. En vooral die topzangers, die hebben wel meerdere opera's hoor, ingestudeerd. Dat zeker. Maar geen tientallen. Hè? Een aantal topopera's. Nou, en daar hebben ze dan eigenlijk altijd werk in. Want dan weer in Amerika, dan weer ergens in Europa, ergens in Spanje. En dan gaan ze overal naartoe. Maar de performers, dus zeg maar het Napolitaans, ik geef maar bijvoorbeeld het Italiaans romantisch. Dat zijn eigenlijk, dan praat je over een soort van, dat je een performance geeft van een gedeelte. Bijvoorbeeld ik zing ook opera-aria's. Misschien dus zingt in het Nederlands gezegd de schildersaria uit Tosca. Nou, die zing ik ook. De Pagliacci, Vesti la Giuba, dat zing ik ook. Maar ik zing niet een hele opera, want daar moet je wel voor gaan staan. En dan heel veel hele beroemde goede zangers, die zijn niet die zijn nooit echt bij het grote publiek bekend geworden, omdat ze dus altijd opera zongen. En nooit op de bühne, weet je wel, echt Mario Lanza was een bravoerman. Franco Carelli, die heeft allemaal Giuseppe Di Stefano, allemaal performers en opera. Dus die zijn bekend geworden.
Non te scorare che da ciudato corre Catarinante scorar. Gatari, Gatari che veno a dicere sto palla come la spasa me con non te piense sto dolor mio.
Hoe ben je op de vaart gekomen?
Ja, dat was eigenlijk al vanaf mijn jongste jaren was dat min of meer een beetje mijn idee. Want ik was op de lagere school natuurlijk niet te handhaven. Of niet, natuurlijk, maar ik was niet te handhaven. Ik was ook 12 jaar. Van 12e heb ik eigenlijk al niet meer meegedaan. Ik kreeg ook geen rapport op school. En ze hebben mij wel voor lief genomen omdat ik toch wel kon leren. Ik was geen. Dus ze konden me ook niet naar een lompschool sturen of zoiets. Maar goed, ik heb een beetje meegedobberd daar. En toen ben ik eigenlijk gelijk gaan werken toen ik 13 was. En 14 jaar ging ik de Rijnvaart op. En ik werd 28 februari 14. En een dag later ging ik met mijn vader naar Dordrecht. En het bunkerschip de Zwaan en Schipperluiten en een Rijnboot. En daar heb ik een jaar op de Rijnvaart gezeten. En toen, 15e jaar, ben ik de grote vaart opgegaan op de Sirius. En dat was voor mij vanzelfsprekend. Dus ja, heel jong. Maar misschien ook wel heel goed geweest.
De Sirius was een weerschip of zoiets dergelijks?
Dat was een weerschip. Dat was een omgebouwde torpedojager. En die, wij voeren eigenlijk voor Nieuwert Goudria. Maar wij waren in dienst. Wij niet, bij Nieuwert Goudria, maar... We voeren voor de KNMI. En dan moet je voeren, lieten ze van die grote ballonnen op. En die gaat dan de lucht in, dan wordt die steeds platter. Platter, platter, dat heeft met de luchtdruk te maken natuurlijk. En dan hing er onder zo'n ballon een soort van metalen, ja, een nikkel dingetje. Hè, soort. En dan konden ze precies meten wat de luchtdruk was. Dus hadden ze de Cumulus en de Sirius. Maar ze hadden nog wel meer van die dingen. En dan... wisten ze gewoon op de Noordzee zit een depressie, die is zo en zo laag. En als ze dan bij Noorwegen zaten bijvoorbeeld, hier zit een hoger luchtdrukgebied. Maar dat lage, dat komt nu onze kant op. Dus zo voorspelden ze eigenlijk de weersverwachting. Nou, dan gingen we een maand, 5 weken lang de zee op. En dan kwam ook niet aan de wal of wat dan ook. En toch wel altijd wel heel erg slecht weer. Ja, en dan zat je op een ijzeren bak met een ouderwetse bezetting. Die omgebouwde torpedojager was ver van voor de oorlog. Dus alles nog koper, alles nog hout, mahoniehout. En dan zat je met allemaal mensen, zeker op de Sirius. Dat was een boot, dan zei ze, ga jij maar eens op de Sirius varen tegen zo'n matroos. Omdat hij had lopen knokken of dat hij iets gedaan had. De kapitein die erop zat, die had ik in een boot laten kapseizen in Casablanca. En toen moest hij ook op die boot varen. Maar in ieder geval, je komt elkaar 1000 keer tegen per dag. En dan snap jij natuurlijk wel, als je 15 jaar bent. En ik zag toen die tijd, nou niet meer, maar toen die tijd nog behoorlijk goed uit. En er liepen natuurlijk allerlei soorten mensen daar. Ook mensen die wel wat jongetjes hielden. En dan moet ik echt zeggen, daar heb ik heel positief, ook negatief, maar ook positief. Er was iemand van de civiele dienst, zeg maar. En die hielp mij altijd, die hielp me met mijn kleding en noem maar op, weet je wel. En die man die was dus ook, maar grandioos, echt. Maar er waren er ook bij. Dat waren natuurlijk, weet je wel, en dan zuipen en dronken worden. En ik zat daartussen en ik zoop ook wel, maar ik heb het altijd wel in balans gehouden. Hebben ze ook wel gezegd, dan zeiden ze, joh Ketel, Je hebt ook niet zo'n grote bek, maar jij houdt altijd toch wel goed in binnen.
Je was dus eigenlijk ketelbinkie.
Ik was ketelbink en ik moest echt voor 40 man zorgen. En dan moest ik de bedden opmaken. Ik moest drank halen, dus dan tekenden ze bonnetjes en die moest 2 dozen bier, die moest een fles whisky en 1 doos bier. En dan, ik moest zorgen dat dat allemaal klaar stond. Nou, dan moest ik ze te schoonmaken, ik moest mijn mesroom moest ik eten uitserveren. Dus het eten en de pantry bij alles. En 15 jaar, nou dan weet je het wel als je in slecht weer zit. Nou, zeg het maar. Ga maar eten uitserveren. Ja. Hoe ik het heb gedaan. Ik loop er nog wel eens aan te denken. Want je hebt op die tafels zijn er allemaal randen. En die kun je omhoog zetten. Zeg maar. Dus dat is al sowieso voor het wegschuiven. Maar ja, dat is... Dat moet jij het nog wel in de gaten houden natuurlijk. Kijk, in de keuken hebben ze allemaal ijzeren platen. En die worden allemaal op de kombuis. Worden ze allemaal, als het dan heel slecht weer is... Die worden die allemaal als vakken... In het op de gas op de fornuizen gezet en zo, zodat die pan niet weg kan glijden. Dus dat is een heel systeem. Maar in zo'n mesroom, ja, dat heb je dat natuurlijk niet. Dus als jij een bord neerzet, dan gaat hij wel tegen het randje, maar dan roep. En als je soep uitserveert, bijvoorbeeld, ik geef dat maar een voorbeeld, hè. Dus dat is een hele, maar toch, dat lukt altijd wel. En ja, dus dat. Maar ik was 15 jaar en ik ben zwaar ziek geworden onder de reis. Ik heb bloedvergift erin gekregen. Van een, ik had van die pokkenstreepjes gekregen en die waren open gegaan. En toen heb ik bloedvergift erin gekregen. En toen ben ik wel 2 weken heel erg ziek geweest. Toen heb de kapitein in, was ze dachten dat ik mij eigen aanstelde, de bemanning. Toen wou ze me uit mijn bed halen. Omdat hun zei daarna dat ook, ja, kijk, iemand die hier een reis op doet, die vaart nooit meer verder. Een ketelbink. Die gaat gelijk stoppen met varen. En als hij door blijft gaan, dan ben je een zeeman geworden. Nou, ik heb er 2 reizen op gedaan. Want ze hadden gezegd, we schieten van mijn boord af in die eerste reis. En ik zat er geen andere boot, dus ik moest nog een keer op die boot mee. En toen kwam ik aan boord en wonder wel, de bootsman kwam een hand geven. Hij zegt, joh, nou, dat je er weer bent, zeg. Ik kreeg een andere hut. De dekjongen moest me helpen op de reis. Ik kreeg vrij drinken. Ze hadden zoveel respect dat ik die 2e reis deed. Toen zeiden ze, dat maar hebben we eigenlijk niet zo meegemaakt op deze boot. Omdat ja, ze wilden je dan als het ware keihard maken voor het leven voor op de vaart. En nou ja, toen heb ik een hele, hele fijne reis gehad. En het waren ook goede gasten, weet je. Maar ja, ze hadden wel wat, hoe noem je dat? Ze waren ook allemaal wel, hadden allemaal een handleiding, zeg maar, waar ze moesten bij zitten. Laat ik het maar zo zeggen.
Ja, dat snap ik. Als dat zo hoor, was het wel een raar stelletje, denk ik.
Nou ja, ik, zonder echt te overdrijven, ik heb er ook zeg maar een halve muiterij meegemaakt.
Oké.
Want op een bepaald moment werd er wel heel erg veel gezopen. En toen had de kapitein gezegd, jongens, er wordt te veel gezopen, dat gaat nu leiden onder dat. Toen moest iedereen kwam op een rassoen. Dus normaal mochten ze vrij opnemen en toen mochten er maar zoveel bier opgenomen worden per week. En een fles whisky bijvoorbeeld, maar per. En iedereen hartstikke kwaad en het was natuurlijk flink ingenomen. We gaan naar die oude toe, we gaan naar de kapitein. Met z'n allen door die gang heen. En dat was, ik zat nooit vergeten, het was een machinist in opleiding, zeg maar, zo'n hele grote gozer. En die had de grootste bek, daar is over gaan. En die kapitein die zei, ze stonden voor die deur, bovenop die deur te slaan. En toen zei hij, luister, ik heb een pistool hier liggen. De eerste, de beste die mijn hut in komt, die schiet ik gelijk neer. En ik zie dit als een muiterij. En ik maak er werk van. En wegwezen. En anders dan, nou, toen schrokken ze. En toen zijn ze afgedropen. Toen bleek het dat die gozer die een beetje de aanvoerder was, alle keer wat meer. En uiteraard hadden ze allemaal wel geflikkerd, had je daar niet gezeten. En ja, die was aan het huilen. En op een gegeven moment paniek aan boord van, ja, dat gaat niet goed. Want daar wou de marine inschakelen. En toen heeft hij het gelaten. En de andere dag heeft hij het hele spul bij elkaar geroepen. Toen zegt hij, oké. Okay. Hij zegt, dit is eenmalig. Dit zie ik als een halve muiterij. Dus nog niet helemaal volwaardig. ik zal dit met de mantel der liefde bedekken. Hij zegt tegen die ene, hij zegt, jij krijgt bij aankomst in haven, heb je ontslag. Dat zeker. En, maar daar laat ik het bij. Nou, en dat was het. En toen had ik een halve muiterij meegemaakt op een boot.
Wat? E io vi canto ancora la serenata. La neve sette piani, la nella valle ombrosa, o quante volte a voi lo ricanta. Quante volte avrò ricantata. Fisso sempre canto foglia di rosa. Pensare quai nastrive che amori. La neve se ti piani, la nella valle ombrosa, o quante volte a voi l'ho ricantata. Quante volte avrò ricantata. Sempre canto foglia di rosa.
Nou, het is echt werkelijk een cadeautje geweest, want ik ging dan van de vaart af en toen op een bepaald moment dacht ik, ik moet wat gaan doen, toen ben ik gaan judoën.
Oh ja.
En bij Peet Lagewaard in Schiedam. Hij zat zelf in het nationaal team, heeft hij altijd gezeten. Peet Lagewaard. En dus ik kom daar en ik heb witte boomtom en judo. Hè. Dat ging best wel lekker. En hij had gelijk na 3 weken had hij de kampioenschappen van Schiedam. En toen hij zei, ja, doe je mee met de lagere banden? Ik zeg, dat is goed. Dus ik met die wedstrijden. En toen op een bepaald moment hadden ze een gozer verkeerd ingedeeld. Met alle categorieën. Ik was 4e in mijn gewicht geworden, sowieso. En toen in alle categorieën deed ik ook mee. Maar toen hadden ze hem erin gezet, terwijl hij eigenlijk niet hoorde, want hij was uit de band. Toen zei ik van, nou, laat maar. Ik wil wel tegen mijn judo. Ik vind het wel tof, weet je wel. En ja, op een of andere rare manier kreeg ik hem onder mijn schouders en ik geef hem een ippon. Ik geef hem een vol punt. Dus ik gooit die gozer in één keer van mijn mat af. En toen werd ik derde alle categorieën van Schiedam. En toen werd ik gelijk bevorderd tot gele band. En toen, na een jaar, toen had ik mijn bruine band gehaald daar. En toen vroeg Peter of ik bij hem wilde komen werken als zijn assistent. Om met de kinderjudo en alles en noem maar op. Nou, en dat is uitgemond in... op een gegeven moment heb ik op Papendal heb ik, voor de Judebond Nederland de internationale judo-zomerschool mee mogen organiseren. Daar zat ik ook in het dagelijks bestuur. En daar heb ik ook mijn zwarte band uiteindelijk gekregen, dus op Papendal. Dus alle grote van de wereld wel deed ik dingen. Nou, en op een bepaald moment, dat was op zich natuurlijk al heel wat. Dat ik daar een soort van werk had in één keer. En, maar toen ging ik... Ik runde ook een beetje dat fitnesscentrum en heren en dames fitness en ik jeugdjudo natuurlijk en ik judo ook bij de volwassenen. En toen op een bepaald moment kwamen de bodybuildingers toen die tijd erin. En ik denk, nee, dat is nou weer net niks voor mij. En toen heb ik mijn ontslag genomen. Ik zei, joh Peter, ik vind het eigenlijk wel genoeg zo. Toen was ik al een jaar of 27, maar ja, toen had ik gelijk geen werk meer. Toen ben ik op het werklozencentrum gaan schilderen. Dan kon je van niks schilderen. Dus ik schilderde daar en ik verkocht gelijk...
Kunst schilderen, begrijp
ik. Huh?
Kunst schilderen.
Ja. En ik verkocht gelijk mijn tweede schilderijtje. Er stond iemand, ik zat een molentje te schilderen en iemand die zei, ja, dat vind ik een heel mooi ding. Hij zegt, kan ik dat voor je kopen? Hij moest nog afmaken. Hij zegt, als ik nou 100 gulden geef, als je hem afmaakt. Ik zei, ja, prima. Dus, nou, ik dat dingetje afgemaakt, ook voor 100 gulden had ik dat schilderijtje verkocht. Nou, toen ben ik landschapjes gaan schilderen. Nou, die gingen echt als zoete broodjes over de toonbank. Ik was ook niet erg duur natuurlijk, maar goed. Allemaal polderlandschappen, ook veel fantasie trouwens. En dat liep best wel lekker. En toen ben ik zanglessen gaan nemen. Maar ik had eigenlijk helemaal geen poen. En toen zat ik bij Jan Atte Stobbe in Den Haag. En toen zegt hij, joh, ik vind jouw schilderij best wel tof. Ik zei, nou, als ik nou voor jou een tof schilderij maak en jij mij zanglessen geven... 50 zanglessen van hem gekregen voor een schilderij. Dus dan heb ik eigenlijk mijn zanglessen betaald met een schilderij. Nou, en toen hoorde iemand mij zingen. En die zei, jij moet naar het conservatorium. Ik zei, joh, ik heb helemaal geen vooropleiding. Ik heb nog mijn lagere school zelf nog eens afgemaakt. Ik zeg, dat kan niet, dat is onbereikbaar. Maar hij zat op het conservatorium. Hij had het met zijn zanglerares er al over gehad, Rudy Koeleman. En die, Koelewijn, sorry. En die zei, laat hem maar een keer langskomen. En toen mocht ik langskomen. Ik zal nooit vergeten, van hetzelfde weer als nu. Keihard regenen. En ik had een paar dingen bij me gedaan die ik echt wel een beetje goed kon. En precies dat stuk wat ik echt wel dan kan ik mee scoren, had ik laten liggen thuis. Dus ik dacht echt bij mezelf, oh help. En toen heb ik daarvoor gezongen. Toen zei ze, ik ga je een half jaar van niks lesgeven hier. Of als voorbereiding op je toelatingsexamen. Heeft ze me een half jaar van niks zangles gegeven. Toen deed ik toelatingsexamen. En toen zeiden ze, ja, je hebt geen vooropleiding. Je bent eigenlijk al te oud. Maar ze vonden me wel zoveel talent hebben dat ik toch ben aangenomen als gaststudent. En toen heb ik 4 jaar lang heb ik, ook in het kamerkoor gezeten bij Barend Schuurman. En ik heb 4 jaar lang alles meegestudeerd. Ik heb ook alles meegedaan. We zijn naar Berlijn geweest. Ook mee geweest. Dus ja, dat is een cadeautje natuurlijk. En toen was ik dus eigenlijk aan het schilderen. en ik zat eigenlijk in de muziek. Maar het is eigenlijk een beetje zo allemaal op mijn weg gekomen.
Ongeluk gekomen eigenlijk.
Ja, en toen heb ik nog een cadeautje erachteraan gekregen. Want toen ging ik van het concert van Arjuna Suryadi, die zat, de broer van Wiebe, die is ook concertpianist en dirigent, orkestdirigent. Die heeft 2 studies gedaan. En die heb ik daar ontmoet, ook door mijn pianist die ik al jarenlang mee optreed. Maar door hem heb ik hem, Arjuna, beter leren kennen. En die zat er bij het Bacolte Festival in Dordrecht. Toen mocht ik daar weer mee naartoe komen. En toen heb Nicolai Kok, die heeft mij daar ook weer 2,5 jaar helemaal voor niks les gegeven. En daar kwam dus weer uit voortvloeien dat die leraren die daar kwamen, dat was de top van de wereld. Waaronder de hoofddocent zang van Napoli, het conservatorium van Napoli, een Engelsman, Michael. En die zei, ik ga jou, die gaf me privéles daar. Hij zegt, zoals jij in Napolitaans zingt, zingen ze bij ons in Napoli nog eens. Hij zegt, ik heb het zaaltje geregeld. En in die 8 weken van het Bacolte Festival gaf hij me meerdere malen heeft hij me privéles gegeven. En ja, dat zijn allemaal cadeautjes. En vandaar dat ik dus op een bepaald moment ook best wel de oude Belcanto school, de manier van het zangles krijgen. Dat heb ik dus eigenlijk van Nicolai en van Michael heb ik dat gekregen. Dus ja.
Maar heb je dan ook je levensonderhoud aan je mee kunnen?
Nou, het leuke van het verhaal is eigenlijk dat ik, ik moet er ook nog zeggen dat als toen ik op de sportschool zat, toen stond ik ook nog als portier aan een deur.
Okay.
En dat heette La Cave vroeger. Dat zat onder de Amstelbron in Schiedam. En dat was de drukste zaak van Schiedam. En Sven Rodi en ik dus, wij waren de portiers. En ja, dat was echt bizar gewoon. Alleen die garderobe die brak bijvoorbeeld op een avond al 400 op, of 4,500. En wat wel niet durvingen, dat was echt niet normaal meer. Ik pakte in een weekend gewoon 1000 man, of wat dan ook. En nou, dat heb ik dus ook wel 1,5 jaar gedaan. Dus ik ben altijd een beetje van het een en het ander gekomen. Maar dat ging echt zo lekker. Dat eigenlijk, ik heb nooit geen zorgen gehad wat dat er gaat. En dat petieren, ja, we hadden nooit geen toestanden daar. We waren er op tijd bij en dan praten we met die mensen. En dan zeiden we, joh, ga nou lekker naar huis. Kom morgen even terug. Dan gaan we het er op ons gemakje over hebben. Doe je het niet, kom er ook nooit meer in. Nou ja, ze wilden graag komen, dus dan gingen ze wel. En dan kwam ze, ja, ik had een stop op. Nou, prima, maar niet meer doen, want het is echt... We controleerden heel goed op drugs. Alle gingen ook om de zoveel tijd het toilet in. Om controleren. Ik liep in de zaak, hij stond aan de deur. Dus ik wist wat er in de zaak altijd gebeurde. En ja, weet je, dat zijn natuurlijk leuke dingen. En maar ja, goed, op die sportschool bijvoorbeeld, toen kwam er weer bij dat Brug te Ver werd opgenomen. En toen vroegen ze, daar heb je Harry Wiesen aan, dat het was het stuntbureau van die tijd, Harry Wiesen aan, Stunt Team Holland. En die vroeg dus mensen die goed konden valbreken met Brug te Ver. Dus die Peet Lagerwaard, die gaat er naartoe met nog een paar gasten. En die zitten op die brug daar ook. Maar hij zegt tegen mij, joh, dan doe jij die sportschool verder doorrunnen. Het was wel met een grote vakantie, maar dan was je toch een paar dagen per week open. Hij zegt, dat doe jij. Maar toen dacht ik, nee, daar wil ik ook bij zitten. Dus die Lagerwaard kwam terug, ik zei, Lagerwaard. Ik zeg, ik ga niet meer op die sport. Ik zeg, ga mee, hè. Ze past erop, hè. Dus hij zegt, ja, ja, ja. Hij die Harry gebeld. Ik zeg, nou, laat hem maar meekomen. Nou, dus zat ik in één keer bij Brug te Ver. Stuntwerk. Maar die... 2,500 per dag, hè? Dus daar zat ik in één keer bij. En toen was het een hele grote stunt. En die werd elke keer opnieuw gedaan. Dat noemen ze een close-up. Er staan 7 camera's omheen. En dan moet alles weer teruggezet worden. Die tankwagens en zo. En dan moet hij weer op het... Dat is het begin van die aanval op die brug. Dan is het moment dat het gaat gebeuren. En dan zit er eentje op de tankwagen. En die rijdt frontaal op een jeepwagen. En dan schiet. En dan komt er een van de zwaarste explosies van die, van die film. Die komt er, en dan moet je er van afgeslagen worden, zeg maar. Terwijl je bovenop die jeepwagen knalt. En, maar die man die hield zich vast, dus die opnames waren niet goed. Maar dat kostte nogal wat centen. Dus ze zegt die Harry tegen mij, joh, zou jij durven? Ik zei, ja, is goed, ik doe het wel, joh. En het was in één keer goed. En toen had ik gelijk de blitz gemaakt daar. Dus ik had die stunt gedaan. Hij zei, joh, toen kreeg ik nog een paar grote stunts daar. Toen had ik het vertrouwen gewonnen. Er zat Amerikanen, Franse stuntlijn. Het was echt een hele, de duurste film die ooit was opgenomen in die tijd. Hè. En, maar toen zegt hij, Harry, joh, wil je niet bij mij blijven, bij het stuntteam? Toen ben ik part-time natuurlijk. Ben ik in zijn stuntteam, ben ik eerste man van hem geworden. Ik heb onder andere met Tatort, toen de Tros 10 jaar bestond, hadden ze een speciale aflevering. De mensen kunnen het nog terugvinden op internet. Dat heet de Tulpendief. En er wordt een heel groot gedeelte op dat eiland, op de Booreiland gedaan, waar ze illegaal uitzonden, toen die tijd, het Remeiland. En daar heb ik die stunt gedaan. Toen ben ik van het Remeiland afgesprongen, van 28 meter hoog het water. En toen moet ik uiteindelijk ontsnappen, want die bankenovervallers zitten daar. En ik moet roepen naar een boot, die vertrouwt al me niet, joh, er is niks aan de hand. Maar ik loop naar dat helikopterveld en dan in één keer ga ik er, ik gooi mij eroverheen, ik ga onder het veld hangen en ik laat mij naar beneden vallen. En ik zwem naar die boot toe en dan weten ze dat er die bankrovers daar zitten. Nou, toen heb ik nog een paar soldaat van Oranje, heb ik een paar hele mooie dingen mogen doen. En dan voor televisie, hallo medemens, zeg het je wat? Met Koos Admiraal en Gerard Tolen en zo. Hallo medemens, dat was wereldberoemd. Daar hebben ze ook een heel boek van over gemaakt. Maar dat moet je maar misschien eens opzoeken. En toen mocht ik voor de VPRO. Zijn we drie dagen de studio ingegaan. En wat er gebeurt, Erik Koen, dus Europees kampioen judo, een boom van een gozer, die zit beneden. Ik ben tussen het publiek ook naar binnen gekomen. En ze krijgen, het gaat voor het goede doel, het programma. Hun zijn verkleed als vrouw. Maar op een gegeven moment ga ik oproer zitten kraaien op die tribune. En ik verzorg en ik duik bovenop die gerel en die geef ik een pak slaag, zeg maar, met de stunten. Ik sla iemand over de relingen, ook een stuntman. Die ploft zo naar zijn brandweerman, die van niks wist, want het publiek wist van niks. Dus die zat er echt zo te kijken wat er gebeurt. En ja, hij valt naast die brandweerman, die heeft 2 uur lang in de kantine heeft hij bij zitten koken. Maar op een gegeven moment, dan wordt het een massale knokpartij op het podium. Dan gaan hun, die artiesten allemaal onder elkaar, die gaan ook knokken met elkaar. Dus die gaan op een gegeven moment, dat loopt helemaal uit de klauwen. Dus op een gegeven moment, en dan komt de politie, die waren dan ingehuurd natuurlijk. En dan stonden ze mij aan te wijzen zo van, hij is begonnen. Die mensen dachten dat het echt was. Het is dan bij Sonja Barends geweest, dat de mensen dachten echt, een liefdadigheidsprogramma, dat het zo uit de klauwen kan lopen. Toen hebben ze moeten uitleggen dat het allemaal fake was, dat het eigenlijk een soort paradijs was op, daar heb ik wel heel veel plezier beleefd. En toen nog een heel aantal andere dingen. Maar goed, daar verdien ik natuurlijk ook natuurlijk met perels mee. Dus ja, van het een kwam het ander.
Ich bin nur ein arme Wandergesell. Gute Nacht, liebes Mädel, gute Nacht. Kardin ist mein Wams und Kardik ist mein Fell. Gute Nacht, liebes Mädel, gute Nacht. Und wann ich dachte, ich packe das Glück, doch immer noch zog mir die Fetzen zurück. Da hab ich geweint und gelacht. Ich bin nur ein armer Wandergesell. Gute Nacht, liebes Mädel, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht. Gute Nacht, liebes Mädel, gute
Nacht. Je kan rennen en lichten zonder je hemd op te lichten. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, dat is mijn eerste zangleraar, Henk Noord. die woonde trouwens ook in Schiedam, maar die man die was wereldberoemd. Die heeft 30 jaar in de Berliner Staatsopera als hoofdsolist gezeten, heldentenor. En die had een hele ouderwetse manier van lesgeven. Als ik bij die man binnenkwam, dan zei hij, oké, je hebt best wel een goede stem, alleen je zingt als een dichtgeknepen vuilniszak. En dan ging hij er zo praat hij dus. En dan zei hij van, luister, volgende week dat en dat stuk muziek instuderen, uit je hoofd. En dan kreeg ik ook een klassiek gedicht erbij. En dat moest ik ook uit mijn hoofd leren. Zo kan ik bijvoorbeeld de hele Tuinman en de Dood, die ken ik helemaal uit mijn hoofd. Bijvoorbeeld Dichter en de Dood, Persische gedicht uit Gouden Granaatappel. En als ik dat dan uiteindelijk niet goed kon, als ik het niks had gedaan, kon ik gelijk vertrekken. Dat zag hij gelijk. Als het een beetje haperde, dan vond ik dat niet zo heel erg, want dat kan, daarom zit je bij je les aan het nemen. Maar als ik niks van had gedaan, dan zei hij, sorry, zo ga ik niet met je verder, je kan gaan. Dus, maar daar is dan uiteindelijk dat dichten, daar heb ik dus op een gegeven moment een heel sterk geheugen voor ontwikkeld, om teksten te onthouden. Want op het conservatorium, daar studeerde ik 2-3 nummers of 4 nummers per week in. Uit mijn hoofd, met piano zetten, alles op en aan. Maar dat is de manier, eigenlijk wel. Want hij zei ook, ja, je moet geen papegaai worden, je moet niet, je moet... Hij zegt, wij zaten in de opera, hè, hij was hoofdsolist, ze hadden daar solisten erbij, die konden de teksten niet goed onthouden. En dat was altijd een ramp voor die gasten. Hij zegt, dus je moet echt zorgen dat je heel sterk bent in je teksten. Want dan kan je met je zingen natuurlijk ook veel makkelijker uit de voeten.
Maar toen ben je zelf ook gedichten gaan schrijven?
Ja, ja. Toen ben ik zelf ook nog gedichten gaan schrijven. Ja. En ondertussen wordt het geredigeerd. Ik ben ze mijn eigen illustraties aan het maken. De Tuinen van het Verlangen gaat dat heten. En ik heb behoorlijk toch wel geschreven. Maar het bleef elke keer op de plank liggen. Maar op een bepaald moment vroeg iemand of ik een klossie wilde voor een interview. En die vrouw die bij mij kwam, die maakte foto's en zo. En die het boekje vorm gaf. En toen had ik het met haar. Toen zei ze, ik ga je helpen met redigeren. En ik ga het voor jou dat regelen. En dat wordt nu gedaan. Maar ja, ik heb ook besloten om geen gedichtenbundel meer te maken. Nooit meer. Maar het is wel erg leuk om het. Ja, om ermee bezig geweest te zijn. Want ik vind het toch wel ook wel heel erg leuk. En het allereerste gedicht had ik toen bedacht hoor. Of dat gaat. Maar het is gewoon een beetje een parodietje natuurlijk. Laat je eigen niet oplichten door dichters. En zeker niet door zogenaamde echte dichters. Want dat zijn de grootste oplichters.
En misschien hebben we dan wel gelijk ook.
En het allerlaatste. Dat gaat over de muze. Want ik zat te denken van nou. Als ik dan toch geen gedichtenbundel meer ga schrijven, dan zou ik eigenlijk ook wel iets willen schrijven wat het afrondt, zeg maar. En met de illustraties die ik aan het maken ben, toen dacht ik in één keer bij mezelf van de Tuinen van de Vlammen, de muze. En toen ben ik gekeken, dat bleek het 9 muzes te zijn. Ja. Maar ik had een gedicht geschreven, het laatste gedicht, zeg maar, over de muze. En die hebben ook 9 de regels. Precies 9 regels. Ik denk dat is mooi. Kan ik onder elke illustratie een regel zetten. Die betrekking heeft op dat thema even van die regel. En dan op het eind komt hij nog een keer helemaal terug dat gedicht. En het is dus. Zal ik dat gedicht van de muze? Ja,
waag je er maar aan zou ik zeggen.
Uit het hoofd. Ik ben ook een dagje oud geworden, dus het gaat wel een kraak over toe, maar goed, ik denk dat we eruit komen. In de tuinen van het verlangen ben ik met duizenden gezangen ontvangen. Ik vraag hem mij te inspireren, maar ze keert zich om niet terug te keren. Verwoed zoek ik in het muzenlabyrinth. Ik zal haar omarmen, als ik haar vind. Overladen met gedachten, van wat en van waarom. Hoor ik uil vanuit de verte. Ik zal nimmer wederkeren. Jouw schrijverstijd is om. En nou ben ik één zin vergeten, volgens mij.
Wat zijn je vergeten?
Even kijken, de tuinen van de vlammen, van duizend verzongen. Ik vraag hem mij te inspireren, maar ze keert zich om niet terug te keren. Overladen met gedachten, met van wat en van waarom, klopt. Hoor ik uil vanuit de verte. Ik zal niet meer wederkeren jouw schrijverstijd. Nou ja, klopt. Ik dacht even dat ik een stukje vergeten was.
Maar waarom denk je dat je nooit geen gedichten wil meer?
Nou, omdat ik. Ik ben helemaal gedicht. Ik heb natuurlijk ook maar heel weinig opleiding gehad met mijn taal. En ik heb door de gedichten te lezen en dergelijke, en ook al wat boeken, ben ik wel wat verder gekomen in mijn taal. Maar ik denk dan ook weer bij mezelf: kijk, als ik dat gezegd heb wat ik heb willen zeggen in die gedichten, dan is het ook prima, weet je. En dan hoef ik me niet in alle bochten te wringen om toch nog iets. Want wat moet ik er wel bij zeggen? Ik heb de 80 geschreven toch zo wel ondertussen. Maar ik heb ze allemaal wel vanuit een bepaald perspectief. Waarvan ik dacht, daar wil ik ook iets mee zeggen. Of ik wil er ook wel, dat misschien ook wel een beetje iets in zit waar mensen dan zeggen, oké. Ook weer niet al te sterk, maar bijvoorbeeld de VOC, dat is nu momenteel helemaal van de slavernij, heb ik bijvoorbeeld opgeschreven en die horen eigenlijk bij elkaar, er zijn er twee, en de kapitein, even uit mijn hoofd nu hè, zo, en de kapitein riep, mensen, ik heb een mededeling, heel subtiel, heel erg fijn. Bij entering iedereen overboord en de afterparty wordt vanavond verzorgd door het bootsman van de Voort. En dan karma, dus diezelfde boot. Bij aankomst van de haven zat er een man in zich te laven. De veilige thuiskomst werd beklonken, maar helaas, de boot is toch nog gezonken. Maar ja, we bedoelen het is natuurlijk, kijk, het is ook niet zo'n hoogdravende literatuur, maar ik heb er wel.
Por due pas svezzati, ma svezzo forse in voi. Tu sei pagliaccio. Giuba la faccia in farina, la gente paga e ride volenque. Pianto favelena.
Die ene die ik van Verona heb geschreven.
Ja.
Ik heb jou laten horen, van Worm, hè? Dat gedicht, hè?
Ja.
Dat is met magistrale klanken.
Ja, die staat op de andere podcast.
Die staat op de andere podcast.
Ja. Ja, nee, dat klopt. Maar wat natuurlijk interessant is aan taal, en dat hoef jij namelijk helemaal niet zo goed te kunnen, want ik kan het ook niet zo goed.
Nee.
Ik ben ook geen Neerlandicus. Ik heb ook wat dat betreft niet verder dan lagere school. Want als je naar de universiteit gaat, dan krijg je bijna geen Nederlands meer. Dan krijg je gewoon technische vakken. Ik zat op elektronica.
Ja.
En dan leer je dus wat je leren moet voor. Hè,
ja, maar dan krijg je niet echt.
Taalonderwijs of zo. Nee. Dus nee, dat werd hem dus niet. Maar ik doe wel veel dingen met taal. Dus je kan ook gewoon verhalen vertellen en ook verhalen schrijven.
Ja, daarom.
En vaak is het zo, want je hebt natuurlijk een heel interessant verhaal. Dat als je dit soort verhalen die jij te vertellen hebt over die boot, over die Sirius en over die halfmuiterij, weet je wel, daar kan je een mooi verhaal van maken, maar dan kan je ook op een podium vertellen. Bijvoorbeeld wat ik dan doe over mijn familie, over Adam zelf bijvoorbeeld, de vader van Mater Hari, dan doe ik dat stuk, dan heb ik die hoge hoed op en dan neem ik mijn hoed af en dan zeg ik, voor u neem ik mijn hoed af, mijn hoge eer publiek, want ik heb hem gezien, de hoed. De hoed van Adam. De hoed van Adam zelf in het Leeuwarts Historisch Centrum.
Ja.
Daar stond hij, in de vitrine. Ik geef toe, hij is wat aan restauratie toe. Maar het was hem wel. De hoed van Adam zelf. Maar ja, wie is dan toch die Adam zelf? En dan kan je daar dus een hele verhaal gaan vertellen. En dat is dan gewoon een verhaal van over je eigen familie. Want Adam zelf is verder de vader van Mater Hari. Is dus gewoon familie van me. En dan kan je dus gewoon een verhaal vertellen van dingen die echt gebeurd zijn, maar die je dan een beetje aankleedt en een beetje...
Ja, natuurlijk. Je moet het natuurlijk wel ook een beetje...
Een beetje smeuïg maken.
Ja, romantisch, een beetje smeuïg, ja.
Dus ja, dat werkt dan wel. Dus dat kan je ook makkelijk doen. Dus je hoeft helemaal geen Neerlandicus
te zijn.
Je kan gewoon de verhalen vertellen zoals ze zijn.
Ja.
En daar kan je ook goed bij scoren.
Ja, weet je wel, want dat was ook het leuke met die gedichten schrijven. Dat deed ik ook in de HEMA vaak en met muziek op. En dan schreef ik op het ritme van Bach.
Ja,
en dan had ik een ideetje. En dan dacht ik van nou, daar en daar, dat en dat. En dan zei ik Bach of Beethoven of een operaria. En dan zat ik zo op dat ritme van die muziek, zat ik eigenlijk zo te schrijven. En dan zat ik tegelijkertijd een beetje, niet op rijm, maar wel op thema. Nou, en op een gegeven moment had ik dan een ding geschreven. En dan denk ik, nou, dit is te lang, inkorten, een beetje naar elkaar toe brengen. En dan op een bepaald moment ga je het compacter maken natuurlijk. Anders moet het, ik zat een keer op het terras en toen zeg ik, is er wel eens een gedicht geschreven over een gans? Ik wil iets schrijven over een gans. Heb ik daar gedaan, op dat terras. En toen kwam ik uiteindelijk uit op eerste klas gansbespieden zonder vooruitzichten. Jan Ganszoon schreef zwijmelend met zijn ganzenveer. Tansgans over een ganzenlucht. Over een ganzenlucht vol ganzen.
Ja, en dan kan ik een beetje een woordspelletje van maken.
Ja, dat was een woordspelletje.
Ja, dus,
maar ik heb ook een beetje die limmerikjes, zeg maar. Kikker zegt tegen eend. Wat ik nu ga zeggen is... Goed gemeend. Mochten we krijgen een kind, dan zal waarschijnlijk het kind een leven lang moeten boeten met een eendenkop en kikkervoeten. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Maar daar heb ik er ook wel een bekje voor geschreven. Want dat vind ik dan ook. Een haring uit de Noordzee, zwom een stukje met wat schelvis mee. De schelvis keek opzij en zei, oh my, jij bent een haring. En de haring zei zeer het wee. Ja, maar ik had toch liever een schelvis geweest. Daarom zwem ik een stukje met jullie mee.
kijk, dat bedoel ik.
Dat is goed voor de haringhandel.
Ja,
ze dat
voor de haringhandel, ja. Maar dan we even terugkomen op het tekenen en schilderen. Want daar heb je ook exposities in.
Ja. Ik heb er pas in Disney geëxposeerd.
Maar wat verkocht?
Ik heb, mijn huisarts heeft wat van me gekocht.
Oké, en opstandig?
Ja, en er is er één gestolen.
Nou, dan weet je zeker dat hij je werk gewaardeerd heeft.
Ja, maar het is een, dat is inderdaad, ik denk, want het is meerdere keren gebeurd dat er wat gestolen is. Op verschillende exposities en ook één keer iets met uitladen. Dus ik ook een schilderij kwijt. Toen liep ik heel even naar binnen en toen was er ook een schilderij kwijt. Hè. En denk ik ook, is dat nou ook een beetje een eer? Dat is het dus wel de moeite doen om er een te stelen. Maar ik denk, nee, ze moeten met de klauwen ervan afblijven, weet je wel. Maar ja, goed, ik heb mijn huisarts, die vond het helemaal, en zijn vrouw, die heb ook op de academie gezet, die vonden ook dat uitzicht, ze vinden de schilderij, want dan gaan we kopen. Nou, ze was wel lekker, dus toch nog wel wat verkocht.
Ja, okay.
En ja, ik heb met troostkunst meegedaan in het museum, in het stedelijk museum. Heb ik dan 3 keer meegedaan met een met meerdere kunstenaars, zullen we dan maar zeggen. En bij Jan van Waning heb ik geëxperimenteerd, het Noordzee Jazz Festival. In Den Haag bij Paulette Bos. Dus ja, dus op zich wel. En altijd toch ook wel wat verkocht.
Ja.
Ja.
En, maak jullie ook portret schilderen of zo?
Nou ja, ik doe eigenlijk veel jazz, omdat ik dat vind ik, en dan ook nog vaak een sepia, niet altijd, maar ik had een fantasie om een fresco te maken, had ik nog nooit gedaan hoor, maar dat ben ik nu aan bezig, ga je me laten zien.
En voor de mensen, het geluid wat je op de achtergrond hoort, er is nu een punkconcert bij ons bezig in de grote zaal. En dat hoort bij een festival hier in Rotterdam, wat op dit moment draait. En dat heet Left of the Dial. En daar is Worm ook een onderdeel van die concertreeks hier in Rotterdam op dit moment. Dus vandaar het geluid op de achtergrond.
Maar hij is nog niet af, hè? De fresco.
Oké, okay. En wie is dat?
Dat is een hele onbekende saxofoonspeler. Maar ik vond hem zo verschrikkelijk goede kop hebben dat ik dacht, ik ga hem een beetje, dat moet je maar met een korreltje zout nemen, wil ik niet zeggen, maar een beetje in renaissance stijl.
Ja.
Dat is echt zo'n muurschildering.
Ja.
Ga ik hem schilderen.
Ja, dat is redelijk goed gelukt.
Nou, maar hij
komt me wel bekend voor, maar
hij is nog niet af. Maar in ieder geval...
Hij komt me wel bekend voor, maar ik luister heel veel naar jazz ook hoor.
Dus daar ben ik nog aan bezig.
Op jazzkanaal.
En dan hier bijvoorbeeld. Kijk, hier zie je... Hier zie je ook wat schilderijen van mij. Bijvoorbeeld dit is Chet Baker. Kijk hoor. Zo een keer. Thelonious. Lekker licht. Zie je, het is dan weer een beetje op de oude wetse. En deze heeft in het museum gehangen, die heet 3-in-1. Kijk hoor. Hij komt 3 keer in zijn hoofd terug, zie je?
Ja, ik zie het, ja.
Hij zit aan de hersenspinsels.
Ja.
Zit hij vast.
Beetje dat Einstein.
Dit zijn zijn frequenties van zijn muziek, zeg maar.
Ja, als je nou eens keer een jazz trombone...
Ik mocht een abri hangen.
Saxofonist, die ik heel erg waardeer, is Dexter Gordon.
Dexter Gordon?
Ja.
Oké. Okay. Die heb ik wel eens geschilderd ooit, ja. Dexter Gordon.
Ja.
Die was ook een heel flamboyant iemand.
Ja, maar 2 meter lang was die ook, hè?
Ja, dat was een...
Als hij in Nederland was, dan logeerde hij altijd bij...
Stan Getz?
Ja, Stan Getz. Dan wordt het... Nou, die familie Dulfer. En Kenny Dulfer vertelde dat ze nog bij Dexter Gordon op schoot gezeten.
Dit is bij...
Bij Disney.
Ja, een klein stukje dan. Dat filmpje spuiten. En dan zie je ongeveer, kijk, dat is... als, die heb ik... En die heb ik boven zijn ruit laten zweven. Ja. Als het ware.
Nee, dat
maar ja, wat dat er gaat, heb ik door het schilderen moet ik ook wel zeggen, ik heb ook wel wat opdrachten gekregen en dergelijke. Ja, ja, kijk, je wordt er niet rijk van, maar je kan in ieder geval wat dingen doen waarvan je denkt van, nou ja, extraatje, zeg maar, toch? Hè?
Ja.
Dus Dexter Gordon, ja. Ik heb hem een keer inderdaad een keer geschilderd. Wel een flinke roker ook.
Ja, hij is gestorven, uiteindelijk gestorven van kipkanker volgens mij.
Ja, dus, die zat flink te paffen. Dus,
maar hij heeft ook gespeeld in de film Around Midnight. Hmm. En ik heb die film nog steeds, ik heb hem op cd. En dat is toch een film die nog regelmatig af en toe terugkijkt. Ja. Dat is echt wel mooi. Ja, ik weet op dit moment eigenlijk niet, verder niet zoveel meer wat ik moet vragen. Misschien wil je zelf nog wat vertellen over je wel en wee, zullen we maar zeggen.
Ja, nou ja, goed, als ik het samen mag vatten, dan denk ik dat het eigenlijk wel zo is dat ik een soort, hoe leef ik, ben nou dan 70, dat ik een soort van leven heb gehad wat misschien ook best wel bij me past. Ik ben ook over de hele wereld gegaan, ik heb natuurlijk best wel hele mooie optredens mogen doen. Ik heb een keer finale Hollands Got Talent. Klassiek, het Rotterdam Songfestival een keer gewonnen. Ik heb Oenevoortse Particulare, was ik ook voor uitgekozen. Ik heb met het Rotterdamse Philharmonische Dag van de Romantiek afgesloten een keer. Met een Italiaans blok, hadden ze speciaal voor mij gearrangeerd. En dus ja, toch ook wel weer hele mooie dingen toch ook wel mogen doen. En ik ben dik tevreden eigenlijk. En weinig geld, veel lol. En eigenlijk is dat bijvoorbeeld nu ook met deze podcast. Ik kom jou tegen, we hebben het erover en dan zit ik weer. Dat zijn toch wel hele leuke dingen.
Ja. Dus, en dat worm... zeg ik ook wel eens hoor, weinig geld, geen lol hoor.
Ja.
Kijk, in de kunst is het altijd moeilijk.
Ja joh, maar dat moet je accepteren gewoon.
En, ja, dat weet is
je
ook
wat,
zo.
En weet je wat het is? Kijk, die druk. Kijk, als je gewoon je dagelijkse dingen kan doen. Is dat in principe, die basis moet gewoon wel goed zijn en die is goed bij mij. Ja. En alles wat extra is, een cadeautje. Ja. En Worm bijvoorbeeld, ik kom hier eigenlijk ook al jaren. Ik moet je zeggen, ik vind het een instituut. Dat is gewoon echt een verluchting voor creatief gezien. Het is geen slijmerij, maar als je ziet wat hier gebeurt. En hoe ze de mensen ook de kans geven om podium, ook met exposities, maar ook met allerlei andere dingen. Zo'n ruimte waar we nu zitten, met al die projectors en al die spullen die jullie uitlenen aan instituten en aan projecten. Dat denk ik bij mezelf, ja, wat vind je dat? Want het zijn allemaal spullen uit de jaren 60, 70 dit.
Ja, en die zijn ook gebruiken overigens hoor.
Ja, nee, maar oké. Okay. Maar dat is heel moeilijk te vinden en jullie lenen het gewoon uit.
Ja.
We zeggen, nou, we hebben een project, oké, dan kan je hier die spullen komen lenen.
Ja, en dan hebben we natuurlijk onze soundstudio gezien met alle klassieke synthesizers die we hier hebben.
Ja, joh.
Dat is natuurlijk ook heel uniek.
Ja.
Dat is. En dat die synthesizer die we dus eigenlijk defect gekregen hebben, van een team,
ja.
Dat die dus allemaal hersteld zijn en een oude luister hersteld. En dat ze dus ook daadwerkelijk weer gebruikt kunnen worden.
Juist. En voor mij is het zo verschrikkelijk belangrijk dat je ziet dat zonder opsmukt, want dat is het natuurlijk, daar hadden we het in het begin nog even zo samen over, dat alles toch wel elitair soms wel een klein beetje over de klink heen wordt gejaagd. En dan denk ik, ja, maar... Ja,
dit is gewoon zoals het is.
Nou, ik vind het heel ambachtelijk eigenlijk.
Ja, ja.
Het is een soort van ambachtelijke uitstraling. Daar hou ik sowieso van. Maar dat ambachtelijke, dat heeft iedereen wel in zich. Want iedereen kan wel wat van hè, de ene is Timmerman, de andere is dit en de andere is... En ja, dat podium, daar hebben ze hier toch een soort thuisonk, vind ik.
Ja, en wat ik zelf ook heel leuk vind, is dat het van het ene uiterste in het andere uiterste gaat. En voor zelf heb ik niet...